WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, welkom bij OVT deel 2 met straks rond 11:30... een aflevering van onze podcastserie Het Laatste Woord over het boek Herfsttij der Middeleeuwen van Johan Huizinga, die komende week een gedenksteen krijgt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Maar we gaan nu eerst om te beginnen weer even naar Marcelle Mesker, naar de stand van zaken bij de finale van de Australian Open.
6-3, 6-2 voor Novak Djokovic, die onwaarschijnlijk goed speelt. En eigenlijk Rafa Nadal, de nummer 2 van de wereld, helemaal wegspeelt. We zagen één lange game in die tweede set. De eerste lange, moeilijke service game voor Djokovic. Die duurde ongeveer 8 minuten, maar hij kreeg zelfs niet eens een breakpoint tegen. Hij heerst, hij domineert. En deze finale lijkt in de verste verte niet op de finale die ze hier speelden in 2012. Toen was het een wedstrijd van 5 uur en 53 minuten. 7-5 in de vijfde set werd het toen voor Djokovic. Of vorig jaar, de halve finale op Wimbledon, weten jullie misschien nog. 10-8 in de vijfde set, weer voor Novak Djokovic. Nu is het voorlopig een eenzijdige finale. 6-3 en 6-2 voor een geweldig spelende nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. En Nadal zal van hele goede huizen moeten komen om dit nog te keren.
Goed, we horen het straks van Marcelle Mesker of het nog keert of niet.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, aankomende vrijdag presenteert vertaler en uitgever Arie van der Ent het boek Tom Waarom. De Nederlandse vertaling van een kinderklassieker door de Russische auteur Boris Zhitkov. Bij die presentatie houdt hoogleraar Russische en Slavische literatuur Ellen Rutte een lezing over Sovjet-kinderliteratuur. De kinderliteratuur uit de Sovjet-tijd was doorspekt met politiek, en toch zijn die prentenboeken nog steeds populair. Hoe zit dat, vroegen wij ons af. We hebben Ellen Rutte nu aan de telefoon. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ja, de Sovjet-Unie bestaat al een hele tijd niet meer. En dan nu toch de aandacht daarvoor en zelfs de vertaling van een boek in het Nederlands. Waar komt die aandacht voor die literatuur vandaan? En hoe kan het dat het nog zo populair is, vragen wij ons af.
Ja, nou, ik moet allereerst zeggen, het is zelfs nog veel spannender vrijdag. Want Arie kwam eigenlijk last minute erbij. Het Instituut voor Internationale Geschiedenis in Amsterdam heeft een hele grote collectie Sovjet-kinderboeken. Hele mooie collectie. En onze eerstejaars studenten aan de UvA, Universiteit van Amsterdam, die werken daarmee in hun eerste jaar. Die gaan dan het archief in. En toen zeiden we op een gegeven moment, zullen we dan ook samen een middag over kinderboeken organiseren. Ik presenteer eigenlijk alleen die middag, maar daar komt bekende kinderboeken, Russische kindergedichten vertalen, Robert-Jan Henkes iets vertellen, en twee verzamelaars en kenners, Albert Lemmens en Serge Stommels. En toen zei op een gegeven moment Arie van der Ent, zal ik daar dan ook mijn nieuwe vertaling publiceren. Dus het is eigenlijk een hele brede middag waar we ook dat boek gaan presenteren.
Ja, en die kinderliteratuur in de Sovjet-Unie, nu weten we natuurlijk, of natuurlijk allemaal, maar het is niet geheel onbekend dat het Stalin schrijvers opdracht gaf om ingenieurs van de Sovjet-ziel te worden. Was er ook zo'n soort opdracht aan kinderboekenschrijvers? Moesten die allemaal kleine socialistjes creëren in hun boeken, bijvoorbeeld kinderen?
Ja, nou, dat was ook voor mij toen ik deze met die collectie ging werken en deze reeks ging opzetten, nog een hele ontdekkingstocht. Want wij denken inderdaad vaak, als we denken aan Sovjet-kinderboeken, aan, bij wijze van spreken, Stalin die een schrijver een geweer tegen het hoofd zet. Maar dat is eigenlijk een veel breder palet. En dat ontdekken we ook elk jaar weer in dat archief. Je hebt eerst boeken uit de jaren 20, prachtige avant-garde platen staan daarin. Avant-garde kunstenaars die boeken maken en die ook echt geloven in de Sovjet-ideologie. Dus dat komt echt uit die kunstenaars zelf. Op een gegeven moment gaat de staat zich er steeds meer mee bemoeien. Dan krijg je inderdaad boeken die de ideologie van de staat uitdragen. Maar dat is ook, het is eigenlijk maar zelden zo dat de overheid echt zei, jij moet nu dit schrijven. Het was meer zo dat schrijvers snapten dat het cultureel klimaat zo was dat je bepaalde dingen niet kon schrijven.
Ja, en werd er misschien ook financieel wat gedaan?
En dit is nog maar een deel. Dit zijn al een aantal genres die we tegenkomen.
Ja, en ik kan me voorstellen dat je, als je zeg maar boeken schrijft die de overheid wenselijk vindt, dat dat ook financieel wel een beetje helpt.
Dat hielp. Dat hielp. Ja, en officieel was natuurlijk iedereen gelijk in de Sovjet-Unie, maar als je netjes deed wat iedereen zei en je was ook nog een beetje sociaal behendig, dan had je wel roomboter op je broodjes en had je een mooie auto, een mooie telefoon, et cetera. Dus zeker.
Ja, en als je nou naar de inhoud van die kinderboeken kijkt, was die dan ook extra braaf? Of leerde die ook lessen van Lenin? Was die een soort. Kwamen politieke figuren ook voor in die kinderboeken? Hoe zat dat?
Ja, ik zat de afgelopen dagen nog eens wat boeken door te pluizen. Als je het leuk vindt, kan ik een klein stukje voorlezen. Want je komt dus van alles tegen. Heel veel prachtige boeken die juist helemaal niet doen wat de overheid zegt. Dat zijn natuurlijk de leukste, daar kunnen we het misschien zo nog over hebben. Maar er zijn inderdaad ook vooral over Lenin heel veel boeken waar je dan ziet dat Lenin gezellig mee op school komt kerstmis vieren. Of dat hij bij kinderen op bezoek komt en zegt, nou, jullie moeten wel jullie bordjes netjes leeg eten. En ik vond een heel mooi, heel kort fragmentje uit een verhaal waar hij met een katje gaat spelen. Dus veel meer gebeurt er niet, maar het is natuurlijk hele goede PR voor Lenin. Als je wil, kan ik daar een heel klein stukje uit voorlezen.
Ja, dat is goed.
Oké.
Ga je gaan.
Snel nam Vladimir Ilyich de kat in zijn handen. Hij kietelde hem bij het nekje, krabbelde tussen zijn oren en aaide hem. Waska was heel tevreden. Hij ging Vladimir Ilyich meteen zachtjes in de vinger bijten. Kijk nou toch eens wat een speels typeje. Nou, laat maar zien hoe goed jij kunt springen, zei Vladimir Ilyich. Nou, daar voel je heel goed uit, hè. Het is ontzettend poezelig allemaal.
Een mensenvriend ook, en een dierenvriend.
Voel je precies, hè? Precies. Ja. Dus hey, ik las ook echt een soort kerstman is het eigenlijk.
Ja. Dat boek Tom Waarom, hè, wat nu opnieuw wordt uitgegeven, valt dat ook in dit genre? Of is dat misschien wel iets oppositioneler of eigenzinniger? Titel is natuurlijk prachtig.
Is spannender. Ja, Tom Waarom is het wel spannender. Het begint met, het gaat over een jongetje dat, zoals kleine kinderen doen, over alles vraagt waarom zit dit zo, waarom zit dat zo. En die daar steeds maar over doorvraagt. Dus dat is een boekje wat eigenlijk al een beetje daarvan wegbeweegt. Nou had je meer schrijvers die toch echt hun eigen gang gingen, zonder dat ze nou per se anti-Stalinistische literatuur schreven of zeiden dat de hele het hele sociale bestel moest worden omgegooid. Maar die echt hun eigen gang gingen. Ik vind altijd een heel mooi voorbeeld Daniel Garms. Hele spannende schrijver uit die tijd, waar we ook onze studenten nu mee aan de slag zijn gegaan met zijn teksten.
Ja, en wat maakt hem zo spannend? Wat maakt hem zo leuk of zo aardig?
Ja, nou, hij was dus niet zozeer een dissident. Dus als iemand gewoon gaat opschrijven, lieve kinderen, het is niet goed wat Stalin doet, ja, dan is dat verder niet zo spannend. Maar hij was iemand die teksten schreef waar partijideologen heel weinig mee konden. Die hoorden bij een groep kunstenaars die zeiden, wij willen de werkelijkheid weergeven. Maar dan in al zijn chaos, met alle absurdismen die daarbij horen. Dus hij schreef bijvoorbeeld een gedichtje. Als je wil, kan ik daar ook een stukje over voorlezen.
Nee, doe me niet, vertel maar gewoon.
Nee, dat doe je niet. Nou, hij schreef bijvoorbeeld een gedicht, dat is deels voor volwassenen, deels voor kinderen. Waarvan hij dan zei, er is een jongetje en dat jongetje heeft rood haar. Maar ja, eigenlijk heeft hij helemaal geen haar. En eigenlijk heeft hij ook helemaal geen neus en helemaal geen armen. En dan eindigt het verhaal ook met, nou, weet je, laat het maar gewoon niet over hem hebben. Want eigenlijk heeft hij helemaal niks. Nou, daar kan je misschien van voorstellen dat dat geen literatuur is waarvan de censor heel makkelijk meteen kon zeggen, dit mag niet. Maar daar waren de autoriteiten ook niet blij mee. En uiteindelijk is Garms ook toch als klassevijand. Hij is echt geëindigd, uitgehongerd in een psychiatrisch ziekenhuis.
Want zulke verhalen pasten niet in het beeld van het geïdealiseerde Sovjet-modelkind.
Ja, precies, die passen daar gewoon niet in. En dat zijn hele spannende, prachtige boeken.
Ja. Maar kan je zeggen dat kinderliteratuur de censuur iets minder streng was dan bij de volwassen literatuur?
Ja, dat is een interessante vraag. Aan de ene kant, ik had het daar ook over met Robert-Jan Henkes, die vertaler die ook vrijdag op bezoek komt. Ik zei, wat denk jij daar nou over? Aan de ene kant kon er wel meer. En blijven er inderdaad ook in de jaren 30 wel boeken verschijnen die de allerergste Stalin-repressietijd. Waar dingen gebeuren die niet in die ideologie pasten. Aan de andere kant hadden schrijvers die dat bleven durven. Dat was altijd een beetje een gok. Dat ging toch wel heel vaak mis.
Ja, je kon ook
die boeken
een
bleven verschijnen, komen, ja. Maar ja, dat was heel lastig.
Ja, en die boeken zijn nu nog steeds, die Sovjetboeken begrijp ik, in Rusland populair.
Wat vooral heel populair is nog, wat ik ook bij mijn Russische vrienden zie, zijn boeken van bijvoorbeeld Tchaikovsky, Marsak. Dat waren auteurs die prachtige verhalen schreven waar olifanten en krokodillen met elkaar gingen telefoneren, et cetera. Die dus een beetje in die categorie vielen, net als Garms, maar die iets pragmatischer waren, die het iets beter voor zichzelf voor elkaar hadden. Maar dat is wel echt de hoge kwaliteit Sovjet-literatuur. Er zijn heel veel echt goede schrijvers die boeken schreven,
die tot het randje gingen.
gingen. Die voor volwassenen waren gaan schrijven, maar die nu dachten, ik richt me maar tot de kinderliteratuur, want daar kan ik iets meer. Die boeken zijn nog steeds wel populair, maar echt die boeken over Lenin of Stalin, ja, die leest geen Rus meer met droge ogen natuurlijk.
Nee, ik begrijp het. Goed, Ellen, bedankt. 1 februari dus bij het ISG. Ja. Kunnen luisteraars die er graag naartoe willen er ook bij zijn?
Zeker, het is heel makkelijk. Ze moeten gewoon googlen Wereld van het Sovjet Kinderboek. Dan vinden ze een aantal links en dan kunnen ze met 1 mailtje zich inschrijven. Er zijn veel inschrijven, maar er is nog plek.
Oké, Ellen, bedankt.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, maak het kort, zou hij hebben gesproken vlak voordat zijn hoofd van de romp werd gescheiden. Dit jaar is het 4 eeuwen geleden dat de landsadvocaat Johan van Oldenbarneveld werd terechtgesteld. Van Oldenbarneveld was misschien wel de grootste Nederlandse staatsman ooit, en toch kreeg hij niet wat hem toekwam, integendeel.
Ja, en er valt dus wat goed te maken in het Oldenbarneveldjaar 2019. En hier zit schrijver Nicolaas Matsier en historicus Wilfried Uiterhoeven. Die zijn er alvast mee begonnen. Matsier schreef een historische roman over de laatste 8 maanden van Oldenbarneveld, en Uiterhoeven schreef De zaak Oldenbarneveld, zijn val, proces en executie. Heren, welkom allebei. Het schrijven van dit boek, Nicolaas Matsier, was dat voor jou ook zoiets als het inlossen van een ereschuld die het land heeft ten opzichte van Johan van Oldenbarneveld?
Nou, ik zou zelf geloof ik niet zo snel denken in termen van ereschuld. Van wie aan wie dan eigenlijk? En het land is natuurlijk ook een beetje een wonderlijke term in dit verband. Want Oldenbarneveld heeft het land mede, in elk geval zo niet in hoofdzaak, tot stand gebracht waarin wij leven. En ik vind wel, moet ik zeggen, dat Oldenbarneveld, hij is heel lang langs partijlijnen eigenlijk is hij object geweest van discussies. Hè. Dat loopt tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Dus gewoon, het zijn de zuilen, zou ik maar zeggen, die met elkaar in gesprek zijn over Oldenbarneveld.
En want hoe zat het dan precies met die zuilen?
Nou ja, de protestantse zuil moest weinig van hem hebben, zacht gezegd. De liberale zuil daarentegen meer. En de katholieken deden niet eens aan welke Oldenbarneveld dan ook, zal ik maar zeggen.
We hebben altijd
grof samengevat.
De katholieken hebben altijd geprobeerd te doen alsof die 80-jarige oorlog er niet geweest is, hè, als ware, bij wijze van spreken. Wilfried Uiterhoeven, even terug naar de Oldenbarneveld. Dezelfde vraag aan Nicolaas Matsier gesteld, ook even aan jou gesteld. Het motief om dit boek te schrijven. Ik hoor Nicolaas net zeggen, het land is eigenlijk ook door Oldenbarneveld tot stand gebracht. Is dat een reden om de man inderdaad in het zonnetje te zetten?
Ja, dat is waar. Hij is de bouwer geweest van het hele systeem van laat ik zeggen, de oligarchie en het stedelijk patriciaat en de statengewesten en het besturen van die 7 soevereine staatjes die we toen hadden. Dus aan hem komt heel veel verdienste toe. Ik heb het niet als ereschuld gevoeld, want ja, eigenlijk vindt bijna iedereen tegenwoordig toch dat het sprake is geweest van een ongehoorde schanddaad met die veroordeling en executie. Dus dat is niet zozeer aan de orde. Mijn eigen drijver is geweest nieuwsgierigheid naar die hele affaire als brandpunt en knooppunt van een heleboel zeer ingewikkelde tegenstellingen.
Ja, en we moeten proberen dat simpel te houden vanochtend. Ja. En toch een beetje bespreken, want anders gaat het ook niet goed. Laten we dus dat proberen te doen. Even simpel, ik zeg het voor het gemak even op zijn simpelst. Oldenbarneveld kun je als ware zien als een soort eerste premier van Nederland voor die tijd. Ik weet dat het ingewikkeld is, maar laten we het even zo voor het gemak stellen. Machtig man, machtigste man in Nederland, bijna machtigste man misschien zelfs wel. En toch komt hij ten val. Hoe komt dat? Wat zit daar, als je dat in een paar korte lijnen moet schetsen, wil het Uiterhoeven, wat zit erachter? Hoe kan dat?
Ja, hij komt centraal te staan in een reeks van tegenstellingen, zoals gezegd. En dat, ik zal er 2 belangrijke noemen om het eenvoudig te houden. Namelijk de tegenstelling tussen de pleitbezorgers van vrede en bestand met de Habsburgers. Of het doorgaan met de oorlog, wat Maurits en zijn regieren wilden. En een andere tegenstelling die daarmee verknoopt is geraakt, is die tussen rekkelijken en preciezen. Dus de strenge Calvinisten tegenover de meer libertijnsgezinde Calvinisten.
Ja, en dat is de oorzaak, of dat is de achtergrond van het moment. Hè? Want hij wordt in 1618, geloof ik, gearresteerd, toch? Genoemd is, tegenstelling tussen wat lossere en wat zwaarder op de hand zijn, de protestanten, voor het gemak maar even gezegd, en de tegenstelling tussen wie vrede wil, want het is 80-jarige oorlog, en er is op dat moment even een bestand, en wie eindelijk die oorlog wil voeren.
Het 12-jarig bestand, toch?
Ja, en in dat alles speelt, geloof ik, Maurits van Oranje een hoofdrol. Nicolas Matsier, klopt dat?
Ik zou zeggen dat hij pas in tweede instantie misschien een hoofdrol is gaan spelen. Het is meer een soort van groeiende achterban die in Maurits de man ziet, denk ik, eerlijk gezegd. En die achterban bestaat dus uit die al genoemde behoorlijk felle Calvinisten. Ze hadden ook wel een reden voor hun felheid. Want, ja, kijk eens, zij hadden zich georganiseerd vanaf het begin van de opstand als kerk. Dus in vluchtelingenkerken, in Emden, in Wezel, in Londen. En daar hielden ze al lustig synodes en wensten daar al flink vast te stellen welke leer er gepredikt diende te worden, enzovoorts. En dan krijg je, nou ja, zeg maar, een soort van begin van de republiek. En daar worden die hoogleraren in Leiden benoemd door een curatorium van meer libertijnse inslag, zeg maar. Ja. En de dominees, idem dito, door wie worden die betaald? Door diezelfde libertijnse magistraten her en der. Ja. Dus er gebeurt vervolgens van alles. Ze willen niet naar bepaalde dominees luisteren. De kerken zijn leeg. Ze lopen de stad uit om in een geliefde kerk ergens al anders die ze open krijgen gesteld naar de door hen gewenste preek te luisteren, enzovoort. Dus, en dat loopt steeds meer uit op een soort van openbare orde problematiek, althans in de ogen van Oldenbarneveld.
Ja, en Oldenbarneveld wordt eigenlijk aangerekend, voor het gemak gezegd even, dat hij het land in zekere zin in gevaar brengt, omdat hij voor vrede is, onderhandeld met vijanden, met klassieke vijanden, en dat hij eigenlijk een wat lossere godsdienst wil. Dat om het voor gemak even samen te vatten, dat is wat hem wordt kwalijk genomen. Dan wordt hij op 16, 18 wordt hij gearresteerd. En uit jouw boek begrijp ik, Nicolas Matsier, want je hebt die laatste 8 maanden gedeconstrueerd. Hij wordt gevangen genomen, maar hij ziet het en begrijpt eigenlijk niet wat er gebeurt.
Ik weet niet zo zeker of hij het niet begrijpt, hoor. Ik laat hem dat in elk geval niet hardop denken. Maar kijk, ik denk dat Oldenbarneveld is in die hele zaak van kerk en staat van begin af aan een bepaalde opvatting toegedaan geweest. Namelijk, de staat niet onder de kerk. Even heel kort door de bocht. Die opvatting heeft hij tot het eind behouden. Hij wou dus ook geen nationale synode die parallel aan het proces is gehouden, echt bijna tot op de dag. Het begin en het eind van de synode vallen samen met de arrestatie en de executie van Oldenbarneveld. En hij is dus heel hardnekkig, zou je kunnen zeggen, of standvastig, als je het wat anders formuleert, in zijn opvattingen. Tegelijkertijd denk ik dat hij wel gezien heeft dat zijn macht taande in die 7 provinciën. En tenslotte ook in Holland. En daar zat Maurits natuurlijk achter. Ja. Die deed het een en ander met de zogenaamde wetsverzettingen. Kijk, het was allemaal cooptatie toen. Hè? Er was geen enkele vorm van democratie. Het is een oligarchie.
Ja, want het lijkt nu op alsof godsdienst de belangrijkste rol speelde. Ik heb ook wel eens gelezen dat heel Nederlands eenvoudigweg de penningen ook een belangrijke rol speelden. En dat voor sommige groeperingen het voortzetten van de oorlog financieel aantrekkelijker was. Namelijk, je kan Spaanse schepen aanvallen.
Ja, tot het verbond tegen Oldenbarneveld heeft zeker behoord.
Dat
bijvoorbeeld
geldt ook een rol
economische
spelen.
Belangen van Amsterdamse reders die in Oost en West de kaapvaart wilden continueren. Dat was. Daarom maakte zij deel uit van dat verbond van Maurits en de precieze Calvinisten en de economisch belanghebbenden.
Dit is dus een allegaartje van groepen die er belang bij hebben om Oldenbarneveld,
een soort van monsterverbond zelfs,
een kopje kleiner te maken. Ja. Waarvan wordt hij precies beschuldigd? Nou ja, want hij wordt gearresteerd en
over dat onderkennen door Oldenbarneveld van wat het dreigde is. In 1617 is er een vrij scherp moment waarin Maurits zichzelf opwerpt, na enige druk van familie enzovoorts, als opperhoofd van de anti-Oldenbarneveldianen. Dat gebeurt in de zomer van 1617. Dan treedt hij op, dan treedt hij aan, is hij ook onmiskenbaar de agitatorische opperhoofd van de partij tegen Oldenbarneveld. En bereidt hij zijn staatsgreep voor.
Ja, want Maurits trekt de macht naar zich toe in 1619, voor alle duidelijkheid.
Ja, hij prepareert voorzichtig, zoals altijd, een aantal stappen, wetsverzettingen zoals genoemd, en allerlei andere maatregelen om te komen tot die vrij bloedeloze staatsgreep van 16, 19, wat die arrestatie van onder Barneveld en andere zaken, die vormen samen een staatsgreep.
Ja, maar waarvan
onder
Barneveld nou
heeft dat niet ontkend. Pas op het laatst, laatste weken pas onderkend dat dit dreigde.
Waarvan werd hij precies beschuldigd?
Ja. Waar ligt?
Waarvan werd Older Barneveld precies beschuldigd?
Ah, dan komen we op het proces al? Of?
Nou, gewoon even kort. Wat wordt hem hij wordt beschuldigd van wat eigenlijk? Hoogverraad, landverraad?
Hij wordt beschuldigd van het ondergraven van de positie van de republiek in de verhoudingen met de Habsburgers. De neiging om de republiek over te leveren aan de Habsburgers. En dat door allerlei dingen, door te heulen met de Fransen en andere Roomse vormen. En door de strenge Calvinisten, de elite van het volk in hun eigen ogen, aan te tasten. En Maurits aan te tasten als opperbevelhebber. Die dingen samen die maken dat zijn hoofd zal moeten rollen.
Goed, hij wordt gevangen genomen, vastgezet. Ja. Jij hebt precies bestudeerd, bekeken van hoe hield hij zich? Hoe hield hij zich eigenlijk? Hoe onderging hij dit?
Nou ja,
een oude man, hij is in de 80.
Ja.
Heeft het niet makkelijk?
Nee. Nou, ik denk dat hij... Het moet een paradoxale situatie voor hem zijn geweest. Want hij was natuurlijk 30 à 40 jaar lang... niet alleen premier, maar ook minister van Buitenlandse Zaken... als we nou toch anachronistisch en grof bezig zijn. En hij was minister van Financiën. En hij was ongetwijfeld ook zoiets als de voorzitter van het parlement... voor zover er een soort van parlement... Ja, allemaal dus, helemaal anachronistisch. Maar goed, dat was hij allemaal.
Hij was machtig. Ja.
Hij heeft de buitenlandse betrekkingen buitengewoon slim... en balancerend en elegant heeft hij die bedreven... ten opzichte van Engeland, ten opzichte van Frankrijk... ten opzichte van die lui daar in Brussel en in Spanje. Af en toe ook ten opzichte van Duitse vorstendommen. Dus hij was gewoon een centrum van belang in Europa... met een hele vage functie, want advocaat van Holland... Ja, daar had eigenlijk nog nooit iemand wat van gehoord. Hij heeft die functie dus uitgebouwd.
Was hij ook iets als raadspensionaris?
Hij was de enige in vaste dienst van die Staten van Holland. En hij was degene die de vergaderingen leidde.
Ja,
dus hij was een spin in een web van grote allure.
Het was een hele machtige man die in geval wordt gebracht. En dat is natuurlijk een hele rare situatie.
En hij is denk ik wel gewaarschuwd. Er zijn ook wel een paar aanwijzingen voor. Dat huis stond onder een soort van bewaking ook wel. Maar hij heeft zijn kop steeds... in de wind, hoe is die uitdrukking?
Kop in de wind, niet in het zand gestoken, maar hoofd in de lucht.
Nou ja, enzovoort.
Ik sta eigenlijk, dit is te gek voor woorden, dit gebeurt.
Dus hij heeft het gewoon eigenlijk steeds maar niet willen geloven.
Ja.
Terwijl, denk ik, er wel een omgeving was... die tegen hem af en toe zei van, dus je moet oppassen.
Dus het probleem is, hij zit vast, 8 maanden lang. Hij kan het eindelijk niet geloven, wil het niet geloven... en doet net alsof het niet waar is, terwijl het ongelooflijk waar is. En hij zit geloof ik ook als hij wordt verhoord... Hè, want hij wordt ongelooflijk vaak verhoord... op een rechte, nare, houten, pijnlijke stoel... als oude man van in de 80. Die wordt ook niet echt al te fijn behandeld. Ik meen ook tegen te komen in een van jullie boeken... ik weet even niet meer bij wie, maar dat maakt ook niet zoveel uit... dat beroemde woordje, maak het kort, waar iedereen altijd van denkt... dat dat op het schavot gebeurt, dat er toch iets gecompliceerder ligt. Hoe lag dat weer eens?
Nou ja, kijk, het komt uit het boekje van de dienaar. Hij kreeg 1 dienaar toegewezen tijdens zijn gevangenschap. En daar mocht hij ook weer niet al te veel mee praten. Althans, het is vrij onduidelijk. Dat boekje is natuurlijk door mij ook wel een keer of, 100 of zo gelezen. En dat is een ongelooflijk chaotisch geschrift. Ik bedoel, waar je echt, waar je heel slecht de chronologie uit kunt opmaken. En wie er nou waar zit. Maar goed, in dat boekje beschrijft Jan Franke, die erbij is... dus de laatste momenten voor die executie. En je kunt daar volgens mij in die context niet anders lezen... dan dat de woorden maak het kort, 2 keer... tot hem gericht, dat een soort tweede afscheid van Olde Barneveld... van die dienaar, dat die tot hem zijn gericht en niet tot de beul.
Ja, wat dus hij zegt eigenlijk tegen de wat langdradige dienaar... die ook niet alleen langdradig schrijft, maar ook langdradig praat... Hou even je kop, maak het kort.
Haast.
Dat is het. Hij heeft haast om terechtgesteld te worden. Ja. Wil je het uitoefenen? Heel kort. Heeft hij ooit zelf echt begrepen dat hij de schijn tegen had, dat hij de tijd tegen had?
Tijdens de gevangenschap of daarvoor?
Nee, gewoon op, ja, weet ik veel, tijdens een gevangenschap natuurlijk.
Tijdens de gevangenschap.
Is ooit enigszins tot hem doorgedrongen?
Ja, ik denk dat hij gaandeweg heeft beseft dat de zaak zou aansturen op een de zaak zou uitkomen op een doodvonnis. Maar het is heel moeilijk om dat precies hard te maken. Hij is 30 lange zittingen verhoord.
Ja.
En die verhoren zijn trouwens het meest boeiende van het geheel. Dat zijn prachtige samenvattingen van het politieke denken van toen. Maar ja.
Hartelijk dank, Wilfried Uithoven en Nicolaas Matsier. Wij gaan nu weer even naar Australië, naar de tennisfinale al daar, naar Marcella Mesker. Is het bijna afgelopen met Nadal?
Nou, nog niet, maar de finishlijn voor Novak Djokovic is wel heel dichtbij. 6-3, 6-2, 3-2, breekvoorsprong voor de Serviër. Het is ongelooflijk. Ja, de finale is misschien niet spannend, maar ja, ik kan wel enorm genieten hoor van deze grote sportman Novak Djokovic. Want hoe die Nadal hier wegzet, ja, ik denk dat we dat nog nooit hebben gezien. De vechtjas Nadal, de man van de lange wedstrijden. Nadal 2.0 hadden we gezegd, dit toernooi. Want hij was zoveel beter, zijn service verbeterd, zijn backhand meedogenloos. En die voorhand natuurlijk altijd goed. Nou, vandaag niet hoor. Hij wordt weggespeeld door Novak Djokovic, die zich in het toernooi heeft gespeeld. Twee keer een setje heeft verloren. Een keertje tegen Medvedev, een keertje tegen Shapovalov. Maar zijn beste tennis heeft hij bewaard voor deze finale. Hij speelt grandioos. Hij staat in de zone te tennissen, zoals we dat noemen. Hij is dicht bij de finishlijn. Hij leidt met 2-0 en een break in de derde set tegen Rafa Nadal.
Goed, Marcella Mesker, bedankt. Volgende week woensdag krijgt Nederlands beroemdste historicus Johan Huizinga een plaatsje naast Vondel en Helle Haase. In de Nieuwe Kerk wordt dan een gedenksteen voor deze geschiedkundige plaats aanleiding, het 100-jarig jubileum van zijn vermaarde boek Herfsttijd der Middeleeuwen. En ter gelegenheid daarvan laten wij een aflevering horen van Het Laatste Woord over Herfsttijd der Middeleeuwen, besproken door Jos Pallen met historicus Peter Raats.
OVT met boeken. Het Laatste Woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm.
En het boek dat we gaan bespreken is het beroemdste historische boek ooit door een Nederlander geschreven. Het kwam uit in 1919, het jaar dat de wereld net de grote oorlog achter de kiezen had. Herfsttij der middeleeuwen heet het boek, waarin het maar niet vrolijk wilde worden. De schrijver ervan, de historicus Johan Huizinga, was ook niet bepaald het zonnetje in huis. Gij zijt een Jesaja die de wereld een woestijn ziet worden, schreef zijn dichter vriend Martinus Nijhoff. En over dat boek van Diepolder Jesaja gaan we dus praten. Te gast is Peter Raats, zelf schrijver van het standaardwerk De Ontdekking van de Middeleeuwen, over de middeleeuwenverering en in de late 19e eeuw. Peter, zelf inmiddels emeritus hoogleraar, ooit student. Weet de emeritus nog hoe de student in de tijd kennis maakte met Herfsttij der Middeleeuwen van Huizinga?
Ja, dat was onder meer omdat mijn leermeester Hugenholz, Frits Hugenholz, zelf een leerling van Huizinga was.
Dus je stond nog in direct contact?
Ja, ik stond nog bijna in direct contact met hem. En ja, ik had van het boek gehoord voordat ik het ging lezen, maar het stond voor mij vast dat ik dat boek moest gaan lezen, hoewel het in die tijd, 1969, 70, niet zo'n erg populair boek was.
Want?
Men vond het toen verschrikkelijk verouderd. En met name de geschiedenis in die tijd was heel erg bezig om een exacte wetenschap te worden. He, dus veel statistieken en dat soort dingen. En sociaal-economische geschiedenis stond in het centrum van de belangstelling. Nou, statistieken, sociaal-economische geschiedenis, dat zijn precies twee dingen die bij Huizinga volkomen ontbreken.
En weet jij nog, toen je dat boek voor de eerste keer tot je nam, Wat gebeurde er iets met je? Wat vond je ervan eigenlijk?
Ik vond het een prachtig boek. En het heeft mij ontzettend geholpen om de middeleeuwen te begrijpen. Ik vond het ook. Ik hou van mooi geschreven boeken, dus hier kwam ik volledig aan mijn trekken. En ja, ik werd er door meegesleept, als het ware, door die middeleeuwse wereld heen. Die wereld die dan volgens Huizinga een wereld was die nog jong was. En
is het nou zo dat de middeleeuwen professor en kerkhistoricus Peter Raats door Huizinga gewonnen is voor de middeleeuwen?
Nee, dat is zeker niet zo. Nee, ik ben door een heel ander boek gewonnen voor de middeleeuwen. Ik kwam natuurlijk van mijn zeer katholieke achtergrond. En nou ja, ik had thuis geleerd hoe je naar de paus moest kijken.
En hoe moet dat?
De paus is het middelpunt van de geschiedenis.
Juist.
En vanuit zijn werkkamer in Rome, ja, daaruit leidt hij als het ware de hele wereld.
Juist.
Nou, dat was het beeld van de paus waar ik mee was opgegroeid. En toen moesten we voor middeleeuwen een boek lezen dat net uit was over de medieval papacy. Nou, dat was zo totaal verschillend van wat ik altijd vanzelfsprekend gevonden had.
Alle plechtigheid en heiligheid werd van de paus afgepeld in dat boek, als ik me niet vergis.
Ja.
Schokkerend.
Dat was diep schokkerend voor mij. En daarom ben ik middeleeuwen gaan doen.
Dus,
ik wilde, nou wil ik het ook eens precies weten.
Goed, laten we dat, nu we dit weten, weer teruggaan naar,
okay, naar Huizinga.
Johan Huizinga. En laten we voor we verder praten even luisteren naar, want Huizinga legt zelf aan het begin van zijn boek uit wat hij eigenlijk met dat boek wil.
Hier is beproefd om de 14e en 15e eeuw te zien, niet als de aankondiging der renaissance, maar als het einde der middeleeuwen. De middeleeuwse beschaving in haar laatste levensgetij, als een boom met overrijpe vruchten, algeheel ontplooit en ontwikkeld. Het woekeren van oude, dwingende denkvormen over de levende kern der gedachten, het verdorren en verstijven van een rijke beschaving, dat is de hoofdinhoud van deze bladzijde. De blik is bij het schrijven van dit boek gericht geweest als in de diepte van een avondhemel, maar van een hemel vol bloedig rood, zwaar en woest van dreigend loodgrijs, vol valse koperen schijn.
Ja, Peter, je zit te glimlachen terwijl je naar deze tekst luistert.
Ja.
En, want dit is dus ook geschiedschrijving.
Dit is geschiedschrijving.
Wat een gedragen stijl.
Ja, het is prachtig. En op een schitterende manier wordt uitgedrukt wat een van Huizinga's grote dingen als geschiedschrijver was: bekijk iedere tijd in zijn eigenheid. Bespreek een tijd niet als een soort van voorloper van wat komen gaat. Nee, zegt Huizinga, we moeten die tijd in zijn eigenheid bekijken. Ja, de renaissance is erop gevolgd, maar we moeten net doen alsof die renaissance er niet was. En we moeten net doen alsof we ook niet weten dat die zou komen. We moeten het in zijn eigenheid bekijken.
Ja, want even voor de helderheid, de renaissance hebben we het over het Italië van de 14e, 13e, 14e, 15e eeuw.
Ja.
Het herontdekken van de klassieke oudheid.
Ja.
Daar zou de moderne wereld ontstaan zijn. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat mensen die late middeleeuwen gingen in hun hoofd gingen verwaarlozen als een soort bijproduct.
Ja, of ze probeerden, wat Huizinga dus ook verschrikkelijk vond, bijvoorbeeld de Vlaamse primitieven, af te schilderen.
Van Eyck en de beroemde schilders.
Ja, Van Eyck en dat soort mensen, Memling. Hij probeerde dat men die schilders probeerde af te schilderen als proto-renaissance, als het begin van de Nederlandse renaissance.
Juist.
En Huizinga was daar woedend over.
Ja, en uit die woede onder meer is hij naar die schilders, die Vlaamse primitieven gaan kijken. En dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld in dit boek, geloof ik, toch?
Dit boek is eigenlijk ontstaan als een beschouwing van die kunstvormen van de 15e eeuw. En daar wilde Huizinga de achtergrond bij schetsen, uit welke mentaliteit dat was voortgevloeid. En dan ontdekte hij een totaal andere wereld dan die van de renaissance.
Kun je ergens even uitleggen aan ons wat dan die kunstvormen, wat het zo bijzonder maakt, wat het zo eigen maakt, wat eraan opvalt aan die primitieve en aan die wereld die Huizinga gaat beschrijven?
Het is een diep godsdienstige wereld, dat mogen duidelijk zijn. Het is een wereld vol met symbolen en symboliek. Dus dat in zijn boek over het herfsttijd, daar heeft hij ook een heel hoofdstuk gewijd aan dat men in die tijd symbolisch, associatief dacht. En dat wordt ook in die schilderijen gelegd. Dus daar staan dan bijvoorbeeld dat er een hond wordt afgebeeld, maar dat betekent gewoon symbolisch dat degene bij wie die hond is een sterk, krachtig man is. Nou, dus dat, zegt Huizinga, dat komt in de renaissance niet meer voor. En dat is typisch voor die laat-middeleeuwse associatieve.
Die beeldtaal, dat het ene beeld naar het andere beeld verwijst en iets betekent, dat is in de renaissance allemaal iets anders is, imitatie van de klassieke oudheid. Precies. Voor het gemak maar even. Ja.
En wat natuurlijk heel opvallend is op laat middeleeuwse schilderijen, is dat ze enorm vol zijn. Tot het kleinste hoekje is alles beschilderd en heel precies. En dat merk je ook, dat hij dat in zijn boek heel duidelijk maakt. Hij zegt, het was een wereld waarin ze waren bang voor een vacuüm. Alles moest vol zijn. Ja, nou,
dat net als de boeken van Huizinga. Die stromen ook over van taal en woordkunst. Ja. En er is ook geen zin die niet vol is van zijn eigen volheid, als het ware, laat ik het zo maar zeggen. Even nog naar die middeleeuwen. Je noemde net terecht dat een van de grote geheimen van Huizinga als historicus is dat hij zegt, je moet zijn tijd en zijn eigenheid begrijpen en vergeten dat er iets op volgt. Irritatie over dat die middeleeuwen steeds als voorspel van de renaissance worden gezien. Is dat iets wat een middeleeuwen professor zoals jij, leraar, hoogleraar, vaker tegengekomen bent? Is het iets wat jij begrijpt? Dat is die irritatie, kun jij er iets bij voorstellen?
Ja, ik kan me daar zeer veel bij voorstellen. Het is namelijk onderdeel van een voortdurend naar beneden praten van wat er in de middeleeuwen gebeurd is. Eigenlijk gebeurt het is gebeurd in de Romeinse oudheid. Het gaat weer gebeuren in de Renaissance, als de Romeinse oudheid opnieuw in de belangstelling komt, zei men. Dat was natuurlijk helemaal niet waar. Maar goed, men zei dat de Romeinse oudheid opnieuw in de belangstelling kwam en daartussen de middeleeuwen. Ja, dat is eigenlijk niks. En voor zover het iets is, is het een voorloper van de Renaissance. Ja,
de hele term middeleeuwen. Wie heeft het eigenlijk bedacht? Dat moet wel een boef zijn in jouw ogen. Ook iemand uit de Renaissance?
Ja, Petrarca. Petrarca is de eerste die praat over de medium tempus, de middentijd. En pas in de 17e eeuw heeft een Leidse kerkhistoricus eigenlijk die driedeling verzonnen van oudheid, middeleeuwen, moderne tijd. Maar die term middentijd is dus al van Petrarca. Dus 14e eeuw al.
Toen al.
Toen al, ja.
De Renaissance heeft het gedaan, laten we daar duidelijk over zijn. Laten we even ook nog luisteren, want we hebben het nu al heel de tijd over Huizinga. Laten we nog even luisteren hoe hij die wereld van die middeleeuwen schetst. Hoe hij dat doet. En we gaan naar een leesfragment.
Toen de wereld 5 eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu. Tussen leed en vreugde, tussen rampen en geluk, scheen de afstand groter dan voor ons. Al wat men beleefde, had nog die graad van onmiddellijkheid en absoluutheid die de vreugde en het leed nu nog hebben in de kindergeest. Elke levensgebeurtenis, elke daad was omringd met nadrukkelijke en uitdrukkelijke vormen, was getild op de verhevenheid van een strakke, vaste levensstijl. En al de dingen des levens hadden een pronkende en gruwelijke openbaarheid. De leprozen klepten met hun ratel en hielden ommetochten. De bedelaars jammerden in de kerken en stalden er hun wanstaltigheid uit. Elke stand, orde, elk bedrijf was kenbaar aan zijn kleed. Het leven had nog in menig opzicht de kleur van het sprookje.
Ja, het leven had nog in menig opzicht de kleur van het sprookje. Ja. Wat moeten we daar nou van denken? Het is natuurlijk prachtige taal.
Het is schitterend.
Maar ik denk ook wel eens, Huizinga, hoe dicht hij ook op die werkelijkheid zat, ergens is het ook altijd, want een sprookje is een ideaalvertelling.
Ja.
Ja, wat doet dat iets af aan de historicus, of hoe moeten we daar naar kijken?
Ja, het doet voor mij wel iets af aan Huizinga als historicus. Met name dat hij zo ontzettend benadrukt dat de middeleeuwen net was als een tijd, de tijd van de kindsheid, van kinderen. En dat middeleeuwers niet zozeer nadachten als wel spontaan als kinderen van het een naar het ander renden en dan. En weinig reflecteerde. Dat is eigenlijk wat hij wil zeggen.
Ja, alsof ze in een soort permanente staat van aangedaanheid elk moment een snikken uit kunnen barsten.
Ja, of in lachen. Maar in ieder geval, het is een tijd van directe gecommuniceerde emotie. Men denkt niet na. Men barst gewoon uit in tranen of in vreugde. Zo. Na al gelang. En ook dat men ook alles zo direct afbeeld. Er is geen enkele terughoudendheid. Ik weet niet of je wel eens van die grafmonumenten gezien hebt, ook uit de 15e eeuw, waar dan beneden een compleet lijk ligt dat wordt aangevreten door rupsen en alles. Nou, dat,
wormen und so weiter.
En wormen en dat is geen discretie, maar gewoon meteen erbovenop.
Maar het gekke is nou juist dat Huizinga die wereld beschrijft als een nou ja, heel naïef, direct. Het leven wordt genomen zoals het is, terwijl tegelijkertijd allerlei vormentaal is, waardoor het, nou ja, goed, dat doet er nou even, laten we dat even laten liggen. Het is een heel, tegelijkertijd lijkt er ook een soort verliefdheid bij Huizinga op die middeleeuwen. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, ik denk wel dat hij op een bepaalde manier verlangd heeft naar een wereld waarin het allemaal minder gecompliceerd en minder geregeld was, waarin mensen niet in een harnas van cultuur, van beleefdheid, van ingehoudenheid, waarin ze spontaan uiting konden geven aan alles wat hun bewoog. Ik denk dat hij daar wel een soort van verlangen naar gehad
want
heeft.
Want het gekke is natuurlijk dat als je de figuur Huizinga, laten we daar toch even bij stilstaan, zelf neemt, dat is een, ja, hoe moet je het zeggen, een op- en top heer.
Absoluut.
Uitermate beschaafd. Je voelt dat er een kokend iets in die man leeft. Ja. Het komt er nooit uit.
Nee.
Zou dat, in de dagelijkse omgang is het een en al beheersing. Zit daar, is dit, het is natuurlijk wel Freudiaans wat we doen, maar mogen we een beetje Freudiaans zijn? Heeft die liefde voor de middeleeuwen daar misschien mee te maken bij?
Ik denk persoonlijk van wel, ja.
Is dat een ziekte van veel medievisten?
Ja.
Heb jij er ook last van,
nee,
bedoel ik?
Nee. Maar het is een ziekte van veel medievisten. Dus dat men de middeleeuwen schildert als een tijd dat mensen nog direct en spontaan waren als kinderen.
Ja, maar ik bedoel als compensatie voor eigen beheersing.
Als compensatie voor de eigen beheersing. En dat is begonnen, in die zin is Huizinga een erfgenaam van Rousseau. Rousseau is de eerste die cultuur geschilderd heeft als iets wat de mens beklemt. En daarom was Rousseau voor kinderen. En hij haatte het als kinderen opgevoed werden. Dan verloren ze hun spontaanheid, verloren ze hun eigenheid en werden in een harnas gewrongen.
Dus eigenlijk is weet Huizinga zelf niet eens, vermoed ik, dat Rousseau over zijn schouders toen hij zijn middeleeuwenboek schreef.
Nee,
even naar dat beroemde verhaal. Want we weten geloof ik ook wel een beetje wat Huizinga ertoe aanzette dit boek te schrijven. Hij was aan het wandelen.
Aan Damsterdiep.
Vertel.
Nou ja, daar aan dat Damsterdiep, daar heeft hij blijkbaar een soort van visioen opgedaan van die verloren gegane wereld. En we praten dus nu over het begin van de Eerste Wereldoorlog. Vlak voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. Toen het allemaal al vrij bedreigend was. En blijkbaar heeft hij in die stilte ineens een visioen gekregen van die prachtige wereld van kinderen, van spontaneïteit, die hij dus blijkbaar op een of andere manier betreurd heeft.
Dus het was een boek wat ook ingegeven is, ik valt de relatie natuurlijk nooit direct te leggen, maar ergens is die wereld, heeft net de Eerste Wereldoorlog achter de rug. Ik zei het al aan het begin van ons gesprek. Ja. Dit is een soort ondergangsboek en tegelijkertijd, ja, is het nou een pessimistisch boek of hoe kijk jij daarnaar?
Het is heel gevaarlijk om dat boek te zien, ook hier weer als voorloper van wat Huizinga later gaat schrijven. Want we weten allemaal dat in 1935 of 36, meneer, precies een jaar kwijt, schrijft hij In de schaduw van morgen. En dat is een diep pessimistisch boek.
Dat is zijn analyse van de jaren 30, van de opkomst van het fascisme. Ja. Met de onsterfelijke openingszin: wij leven in een bezeten wereld
en wij weten.
En dat boek is één al pessimisme. Overigens schijnt daar de anekdote over te bestaan dat twee mevrouwen in een boekwinkel tegen elkaar hebben gezegd: heb jij het nieuwste boekje van Huizinga al? Snoezig gewoon. En het gaat dus over In de schaduw van morgen.
Ja.
Maar even terug naar dat grote boek van Huizinga. Jij zegt dus, we moeten oppassen dat we in Herfsttijd niet al de pessimist van de jaren 30
moeten
zien.
Moeten we echt oppassen.
Anders, maar wat je misschien wel kunt zien in Herfsttij is dat de historicus die dat schrijft is een man die eigenlijk alleen maar kan schrijven over wat voorbij is.
Ja.
En niet geschiedenis als ontwikkeling kan schrijven. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja,
kijk, heel veel historici schrijven ergens naartoe als ontwikkeling. Stapje 1, stapje 2, dan dit, dan dat. Huizinga heeft een soort melancholische ja. Geest.
Ja, maar het was voor hem ook wetenschappelijk. In de zin van de historicus moest niet vooruitkijken. Want
dat,
dan,
is een wetenschappelijke houding, zeg jij.
Dat is bij hem ook een wetenschappelijke houding. Hou je met de tijd bezig die je bestudeert. En probeer die tijd, ik zei het al, zoveel mogelijk in zijn eigenheid te doorgronden. En dat was voor hem natuurlijk makkelijker. Want wat we mogen wel stellen dat Huizinga een diep conservatief man was. En een conservatief vindt dat waarschijnlijk makkelijker om zich te verplaatsen in een voorbije tijd dan mensen die helemaal op het heden gericht zijn en die vooruit willen met de wereld.
Ja, een conservatief houdt niet van vooruitkijken, want dan raak je alleen maar van in de war. Ja. Maar als we nog even teruggaan naar het boek, er zijn een aantal dingen die natuurlijk toch ook wel heel vernieuwend zijn aan het boek. Laten we daar ook even bij stilstaan.
Absoluut.
Hij schrijft bijvoorbeeld dat je moet kijken naar de waan van de tijd en niet naar de economie en de politiek. Je moet kijken naar de waan. Dat is toch uitermate revolutionair om een tijd te begrijpen, zegt hij.
Totaal revolutionair. Het boek is ook op zware kritiek gestuurd van Nederlandse historici. Want Huizinga schreef een boek dat niet gebaseerd was op de bronnen der middeleeuwen, zoals historici die aan het uitgraven waren. Niet op oorkonde, niet op rekeningen, niet op harde bronnen. Hè? Nee, Huizinga heeft zich in zijn zolderkamer gezet met kronieken uit de 14e en 15e eeuw. En daarop is dat boek gebaseerd. En dat is revolutionair, want hij is de eerste historicus die dus heeft gedaan, hij heeft de levens- en gedachtenvormen, zoals hij zelf zegt, van de 14e en 15e eeuw in de Bourgondische Nederlanden bestudeerd. Wij zouden tegenwoordig zeggen, hij heeft mentaliteitsgeschiedenis geïntroduceerd. Ja, hij is de eerste die dat doet.
Ja, want we hebben het dan over 1919.
Ja.
En de mentaliteitsgeschiedenis als beroemd vak in Frankrijk beroemd wordende. Dan praten we over misschien vlak voor de oorlog, jaren 50, jaren 60, dat het echt doorbreekt.
Ja. En het is Lucien Febvre, een van de grondleggers van de mentaliteitsgeschiedenis, die Huizinga ontdekt heeft, in het Frans heeft laten vertalen en die gezegd heeft, kijk, dit is een boek dat doet wat wij ook willen doen.
En als we nou even nog die mentaliteitsgeschiedenis die Huizinga schrijft van nader bekijken. Hij baseert zich op, zoals je al terecht zegt, twee dingen. De kronieken, die zijn allemaal geschreven door ontwikkelde mensen, ja, over de hofcultuur.
Ja.
En op het schilderwerk van de Vlaamse primitieven en zo. Dus hij baseert zich op wat je noemt hoge cultuur.
Ja.
Hoe zit het dan met de geldigheid voor de samenleving als zodanig? Heeft het ook geldigheid voor de cultuur als zodanig, wat Huizinga schrijft over die middeleeuwen? Dat ze dit zijn, dat zijn, eindtijdverwachtend zijn, dat ze bang zijn voor de dood, veel meer mee bezig dan wij, bij wijze van spreken. Heeft dat algemene geldigheid, ook voor de mensen naar onderen?
Dat is een hele moeilijke vraag en die is ook heel moeilijk te beantwoorden. Ik ben geneigd om te denken, het is een boek, je zegt dat zeer terecht, dat ons in de eerste plaats een inzicht geeft in de cultuur van de Bourgondische aristocratie. Dat moet je zeker zeggen. Maar op verschillende momenten heb ik toch de indruk dat hij iets zegt en wil zeggen over met name als hij die schilderkunst erbij betrekt. Kijk, ook gewone mensen kijken naar schilderijen en ervaren daar iets bij. En hij probeert dat op te roepen. En dan denk ik toch dat hij iets meer doet dan het leven van de adel beschrijven.
Wat ook interessant is aan het boek, is dat hij zelf ook ergens schrijft, ik beschrijf de late middeleeuwen. Dat is de tijd dat eigenlijk de burgerij al heel belangrijk wordt in de steden. Het vroeg kapitalisme begint zich te ontwikkelen, de handel en ga zo maar door. En tegelijkertijd hangen de mensen, zowel de hogere cultuur, maar als volgens hem ook de burgers en de lagere cultuur, hangen aan allerlei oude vormen en idealen, aan de riddercultuur en al dat soort dingen.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele interessante gedachte, want je zou kunnen afvragen, als een tijd zich als een soort teek vastbijt aan oude vormen, is dat iets wat wij nu misschien ook doen? Is dit iets wat een draagwijdte heeft wat verder gaat dan herfsttijden middeleeuwen? Dat de cultuur in een verandering zich vastbijt aan de oude dingen.
Ja, ik denk dat dat een, ja, ik zou het bijna zeggen, misschien te riskant, een natuurlijke reactie is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de jaren 50, 1950, begin 1960. Het enige wat wij wilden was terugkeren naar die mooie maatschappij van voor 1940. En ja, daarna is het allemaal losgebroken. Maar ik denk dat het een heel natuurlijke reactie van mensen is om te zeggen, vroeger was het beter. En of dat zo sterk was in de 15e eeuw, en hier heb ik wel wat kritiek op Huizinga. Jij noemt de burgerij en de handel en de steden. Ik vind dat hij daar te weinig over zegt. Het is toch een dan blijft hij toch in. Kijk, een van zijn belangrijkste bronnen is Froissart, Jean Froissart.
Ja, chroniekschrijver ook.
Chroniekschrijver. Ja. En die schrijft over de hoogste adel.
Kan het nou gewoon heel simpel zijn dat Huizinga als zelf ook een soort. Want hij schrijft in zijn autobiografie dat hij als jongetje optochten voorbij ziet komen. Dat hij optochten van ridders en adel tekent. Ja. Dat hij helemaal gepreoccupeerd daarmee is. Dat hij eigenlijk die burgerij in handen. Dat interesseert hem eigenlijk geen flikker. Zou dat erachter zitten?
Ja, dat zit er zonder meer achter. Ja.
Peter, ja. Dit boek. Staat het in de top 5 in jouw boekenkast van middeleeuwenboeken?
Ja. Okay. Ja, ik moet wel zeggen. Ik vind het dus, dat liet ik net al even blijken, ik vind het een verouderd boek. Ik ben het ook met zijn these niet eens. Maar het is de vernieuwende werking die daar ooit van is uitgegaan. Dat wij de denkvormen van een cultuur proberen te bestuderen. Dat blijft staan. Ofschoon ik met de concrete resultaten zeg, daar heb ik wel een en ander op aan te merken.
Moeten dit boek wel blijven lezen, zeg je? Niet misschien zozeer om de inhoud, maar vooral om de aanpak en de durf.
Ja, het is een klassiek boek. En ik moedig ook altijd studenten aan om ook klassieke boeken te lezen. Kijk, het tweede klassieke boek, en Huizinga heeft dat ook, dat is ook heel bewust, is Herfstij geschreven tegen een ander klassiek boek in. En dat is Jacob Burckhardt, Die Cultuur der Renaissance in Italië. Ja, en dat is ook een boek. Ik ben totaal oneens met wat Burckhardt zegt. Ik heb het wel helemaal gelezen.
En dat is dat boek waar Huizinga eigenlijk voortdurend mee. Het wordt een paar keer genoemd, maar niet zoveel. Dus, en heb je tot slot nog enige tips voor mensen die Iterische taal van Huizinga, hoe je moet leren dat te verdragen en van te genieten?
Dompel je er gewoon in onder. En dan zul je merken dat je na 10 bladzijden sleept je gewoon mee.
Peter Raats, bedankt. En vanzelfsprekend treft mijn dank ook Anton de Goede, die de teksten las, en onze technicus Alfred Koster. Dit was het gesprek over Herfsttij, de middeleeuwen, het beroemde boek van Johan Huizinga, de historicus die van nature achterom keek. En het was een van de afleveringen in onze podcastserie Het Laatste Woord, een serie over boeken die geschiedenis maakten.
Ja, dit was het laatste woord over Herfsttij en middeleeuwen. En wilt u meer afleveringen van deze podcastserie beluisteren? Ga dan naar de VPRO-podcast Het Laatste Woord of naar onze site www.vpro.nl/OVT. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van NAX met onder meer Pieter Zwart, de hoofdredacteur van Voetbal International. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag.
Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.